Namens de kerkraad heet ik iedereen die met ons meeluistert en hier aanwezig is, hartelijk welkom in deze eredienst. In deze dienst gaat voor dominee Van Kampen en de schriftlezing kunt u vinden in Malachi 2. Voor de verkondiging zijn er drie collecten. De eerste rondgang is voor de diaconie. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. En de derde rondgang is bestemd voor het onderhoud van de gebouwen. Bij de uitgang is er ook de inzameling voor de renovatie van de predikantskamer en voor het bij u wel bekende project in Kenia. Nog een aantal berichten uit de gemeente. Caroline Boersma en meneer Neven zijn weer thuis na ziekenhuisopname. En Jiditja Herwig wordt donderdag aanstaande geopereerd in het Erasmus Medisch Centrum, locatie Sofia. We gaan nu zingen, lied 297, Heer wat een voorrecht. Namens de kerkraad mag ik u een goede en gezegende dienst toewensen.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 103 en daarvan vers 4. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen en vers 9. Maar zere gunst zal over die hem vrezen. Psalm 103, vers 4 en vers 9. Wij luisteren nu naar de wet van God en willen daarna zingen uit Psalm 81, vers 12. Opent uw mond. En vers 13. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Psalm 81, vers 12 en vers 13. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de zevende dag, daarom zegene de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De schriftlezing van vanmorgen vindt u in Maleachi, het laatste boek van het Oude Testament. We zijn bezig met een prekenserie over de profeet Maleachi. En daarin gaat het over gesprekken die de Heere voert met zijn volk. De eerste twee gesprekken hebben we overdacht. En vanmorgen staat voor onze aandacht het derde gesprek. Maleachi 2, vanaf vers 10 tot en met vers 16. En dat gaat over het huwelijk en het gezinsleven. Maleachi 2 vanaf vers 10. Hebben wij niet allen één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom handelen wij dan trouweloos een ieder tegen zijn broeder? Door het verbond met onze vaderen te ontheiligen, Juda handelt trouweloos en er wordt een gruweldaad begaan in Israël en in Jeruzalem. Want Juda ontheiligt het heilige van de Heere dat hij lief heeft. Hij is met de dochter van een vreemde god getrouwd. Mogen de Heere en ieder die dat doet uitroeien uit de tenten van Jacob. Wie waakt en wie antwoordt. Zelfs wie een graanoffer brengt aan de Heere van de legermachten. In de tweede plaats doet u dit. Het altaar van de Heere bedekken met tranen, met geween en gekerm. Omdat hij zich niet langer tot het graanoffer wendt en dat in welgevallen uit uw hand aanneemt. Dan zegt u, waarom? Omdat de Heere getuige is tussen u en de vrouw van uw jeugd, tegen wie u trouweloos handelt. Terwijl zij toch uw metgezellin en de vrouw van uw verbond is. Heeft hij er niet maar één gemaakt, hoewel hij nog geest over had? En waarom die ene? Hij zocht een goddelijk nageslacht. Daarom wees op uw hoede met uw geest en handel niet trouweloos tegen de vrouw van uw jeugd. Want de Heere, de God van Israël, zegt dat hij het wegsturen van de eigen vrouw haat. Hoewel men het geweld bedekt met zijn gewaad, zegt de Heere van de legermachten. Wees dus op uw hoede met uw geest en handel niet trouweloos. Tot zover de lezing uit het woord van God. We gaan dit gedeelte met elkaar overdenken. Deze 7 versen in totaal. De kernvers, en dat is ook de tekst voor de preek, is vers 14. Malachi 2, vers 14 is de tekst voor de preek. Daar staat, dan zegt u waarom? Dan is het antwoord, omdat de Heere getuige is tussen u en de vrouw van uw jeugd, tegen wie u trouweloos handelt, terwijl zij toch uw metgezellin en de vrouw van uw verbond is. Tot zover. Wij willen samen de Heere gaan aanroepen in onze gebeden. Wij danken voor de heer Neven die weer thuis mocht komen na een ziekenhuisopname afgelopen week. Wij doen ook Carolien Boersma is weer thuis. Wij danken voor ambtsbroeder Rob de Kluiver die in ieder geval geen kwaadaardige tumor heeft in zijn darm, maar wel een zware kuur moet ondergaan. En wij doen voorbeden voor Jeditja Herwig die aanstaande donderdag in het Sophia Kinderziekenhuis wordt geopereerd aan haar niertje. We zullen samen bidden om Gods zegen en zijn aanwezigheid. Heere, almachtige koning der ere, heilige majesteit, verheven vader in de hemel. Op deze zondag, midden in de herfst, een nieuwe dag, een nieuwe week, komen wij voor uw aangezicht in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Geen vereniging, maar we komen samen als gemeente rondom u, in uw naam. Heere, tot uw naam gaat onze begeerte uit. Dat we ontmoeting mogen hebben met u, Heere, dat is geen vanzelfsprekendheid. Maar dat is wel ons gebed. En u hebt het beloofd waar 2 of 3 samenkomen om u in het middelpunt te hebben. Daar wilt u ook komen. Neemt u vanmorgen de leiding. Als wij uw woord gaan uitleggen, legt u het aan ons hart, Heere, en leg het door uw Heilige Geest ook in ons hart. Verander ons en vernieuw ons. Pak ons aan, pak ons beet, o God. Want we zijn zo glad als een aal. We krijgen het aangezegd en we kijken achterom, want zal er voor een ander bedoeld zijn. Heere, wilt u ons vanmorgen zelf bij de hand nemen of bij de kraag pakken? En dat we u een ontmoeting met u zullen hebben. Een ontmoeting die misschien wel dingen aan de kaak stelt die we altijd onder het tapijt hebben weggeschoven. Een ontmoeting waarin u ons laat zien wie we zijn als mens, als gevallen mens. Maar ook wie u wil zijn, Heere, met de scherven, met de dingen die wij kapot hebben gemaakt. Als we vanmorgen willen stilstaan in het woord, bediening, bij het huwelijk, dan willen we u allereerst heel hartelijk danken, o God, voor die vele mensen vanmorgen in ons midden die een goed huwelijk hebben. Dat is de allermooiste aardse zegen die u ons schenkt. Als je gelukkig mag zijn getrouwd. 40 jaar afgelopen week. Echtpaar onder ons. Een mijlpalige denkdag, een vierdag. Heren, of zomaar als we weer een jaar samen mogen zijn en we mogen terugzien en u ook van harte mogen danken dat u het zo wel hebt gemaakt, dat u er was vanaf het begin en dat u het nooit, dat u ons nooit in de steek hebt gelaten als man en vrouw, als echtgenoot en echtgenote. Heren, wij willen u ook voorbeden doen. Voorbeden voor hen waar het huwelijk onder spanning staat en waar stress is. En waar het goed begonnen is, maar waar het nu minder wordt. En waar dat gevoeld wordt en de verwijdering komt. Heren, wij willen u bidden voor die mensen, ook in onze kerk. En dat zijn er ook nogal wat. U kent ze, heren, waar het gestrand is, waar het kapot gegaan is. Waar er scherven zijn en wonden. En waar er breuken zijn. Heren, we leggen het voor u neer als gemeente. En we dragen dat ook voor uw aangezicht, heren. We voelen ons daarin verliezers. Als de kerk, als de gemeente niet meer kan laten zien aan de wereld wat het nou is. Liefde en trouw. Heren, giet u balsem in de wonden als het vanmorgen misschien wel weer gaat trekken en pijn gaat doen. Wees u er zelf bij, met mate gedoseerd. Heren, wij willen u bidden voor al die weduwen en die weduwnaars. Die hun geliefde hebben verloren, niet aan het leven, maar aan de dood. Die zich zo gehalveerd voelen. Zo geamputeerd. Mijn beste helft is weg. En ik moet nou strompelend verder. Denkt u ze ook vanmorgen bijzonder, de weduwen en de weduwnaars. Niet alleen als we oud zijn, maar ook als we jong zijn, Heer. Als we niet weten wat het is om bemind te worden door een ander en we zijn single. En we verlangen naar een partner door u gegeven. En het komt maar niet en dat gebed wordt maar niet verhoord. We dragen bijzonder ook hen aan u op, die nog alleen zijn. Heren, geen huwelijkspartner. Geef daarin ook vertrouwen op u en verwachting van u, Vader. Dat we ons leven in uw handen leggen. Geef, Heren, ondanks alle worstelingen die er kunnen zijn, ook op dit gebied. Heren, geeft u daarin uw aanwezigheid te kennen, uw nabijheid. Dat u ervan af weet, als u het maar weet, Heren. Als we daarin bevestiging mogen kennen en mogen hebben, dat u ervan af weet. Dat u van mijn situatie, van mijn wensen en mijn begeerten afweet. En vervult u ze, Heer, op uw manier, op uw tijd. Zoals u het goed denkt. Heer, wij willen u voorbeden doen. Dankzegging voor Carolien die weer thuis mocht komen. Danken ook, o Heer, voor onze broeder de Kluiver. Waar gelukkig geen kwaadaardige cellen zijn ontdekt. Maar waar we bidden u ook voor bijzonder. In de komende periode, als hij weer zware kuren moet ondergaan, om de ontsteking weg te werken. Heren, geef hem ook daarin geduld en leidzaamheid. Stil berust in uw beleid. Mijn lichaam en ziel zijn we van u, dat mag elk kind van God weten. U kent ons naar onze ziel, maar ook ons lichaam is gekocht door u. Heren, wij doen voorbeden. Voorbeden voor je dit jaar, de kleine meid, gedenkt u haar als ze opgenomen wordt en een paar dagen moet blijven in het ziekenhuis. Heren, mag het allemaal goed gaan, de operatie aan de nietje. En mag ze ook weer spoedig thuiskomen. Ook als ouders, heren, geef dat we ons heel bewust onze kinderen in uw handen mogen leggen. Juist ook op die momenten, als we ze letterlijk moeten afstaan, uit handen moeten geven. Niet in de handen van de chirurg, maar wel heel bewust in uw handen. Heren, zo willen we u bidden. U danken voor meneer Neven en mocht weer terugkeren. We bidden u, heren, voor het wereldgebeuren. Gedenkt uw volk Israël, de spanningen, de oorlog in de Gazastrook, o God. Waar bloed vloeit, waar slachtoffers vallen. O heren, ontfermt u zich ook over die regio, die streek daar in het Midden-Oosten, waar zoveel in beweging is. Zo'n kruidvat waar het zomaar kan ontploffen.
O Heere, u houdt de teugels ook van het wereldgebeuren. Ook uw oogappel, u houdt het in de gaten. Geef, o Heere, dat de vrede mag terugkeren. Niet alleen de afwezigheid van oorlog, maar de aanwezigheid van uzelf. Gedenk ons zo naar uw vaderlijk medogen. Leid ons door uw geest. Vorm ons, vernieuw ons. Vervul ons ook vandaag. Geef alle kracht en vreugde om uw woord te brengen, maar ook om het te horen. En zie ons zo aan in genade, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek, Psalm 128. Dat is de huwelijkspsalm, die ook in het huwelijksformulier wordt genoemd. Vers 1, u mag mijn zalig heten die zeer een vrees bekoort. Vers 2, uw echtvriendin, wat een mooi woord hè, uw echtvriendin zal bloeien. En vers 4, blijft gij op hem betrouwen. Vers 1, 2 en 4 van Psalm 128. Gemeente, ik zet boven de preek huwelijksliefde en trouw. En dan gaan we letten op dat derde gesprek wat Maleachi voert met Israël op het tempelplein in Jeruzalem. En daar worden drie zonden aan de kaak gesteld. Allereerst de zonde van gemengde huwelijken, het vermengen. Er staat in vers 11, Juda handelt trouweloos. Hij is met de dochter van een vreemde god getrouwd. De vermenging. Tweede zonde die aan de kaak wordt gesteld is de vormendienst. Er staat in vers 13, het altaar van de Heere bedekken ze wel met tranen, met geween en gekerm. Maar de Heere die wenst zich niet langer tot dat offer. Hij neemt dat niet in welgevallen uit hun hand aan. Vormendienst. En ten derde, verlaten, echtscheiding. Er staat in vers 14, vers 16 moet ik zeggen. Want de Heere, de God van Israël, zegt dat hij het wegsturen van de eigen vrouw, het verlaten van je eigen vrouw, dat hij dat haat. Huwelijksliefde en trouw. We letten op drie zonden in dit derde gesprek. Vermenging, vormendienst en het verlaten. Ik begin met een voorbeeld voor de kinderen. Kinderen, waar ik voor de meisjes, voor de jonge dames in de kerk. Welk meisje vanmorgen in de kerk heeft er een kettingje om haar hals? Zijn dat er nog een paar of niet? Een mooi kettingje met een beeldje eraan of iets anders leuks, een hartje eraan of zo. Mooi. Mooi. Welke jongen in de kerk heeft er een ketting om? Dat zullen er wel minder zijn, denk ik. Nou, sommigen misschien wel. Nou staat er in de Bijbel dat koning Salomo, vader was hij van een aantal jongens, dat koning Salomo tegen zijn jongen zegt, je mag voor mij best wel een ketting om je hals dragen. En dan zal ik je er ook op zetten, dan zal ik je ook zeggen wat je erop moet zetten. Op dat halskettingje, dan moet je erop zetten, liefde en trouw. Spreuken 3, mijn zoon, zegt Salomo, liefde en trouw, bind ze om je hals. En schrijf ze vooral op de tafel van je hart. Nou, daar gaat het vanmorgen over, kinderen. Liefde en trouw. Gemeente, ouders, een huwelijk. Een huwelijk zou je kunnen vergelijken niet met een auto, met een brandstoftank. En als die liefdestank leeg is, ja, dan gaat de auto niet meer verder. En dan stapt zij daaruit en hij stapt daaruit en je gaat je weg. Je zou het huwelijk veel beter kunnen vergelijken met een vliegtuig. Met twee motoren. Het ene motor, dat is de liefde, en de andere motor is de trouw. En je gaat op weg naar je bestemming. En soms hapert er één motor. Maar als die ene hapert en misschien wel tijdelijk uitvalt, de motor van de liefde, dan is het nog de trouw die het vliegtuig veilig op zijn bestemming brengt. Liefde en trouw. Nou, ik heb een vraag voor de ouders. Welke ouder is in zijn leven wel eens bedrogen geweest? Bent u wel eens door iemand bedrogen? Misschien toen u een huis kocht en achteraf veel te veel voor betaald. Ik ben erin geluisterd. Misschien u hebt een deal gesloten, een zakentransactie. En achteraf zeg je, tjonge, wat ben ik genept. Bedrogen. Of misschien, dat kan ook, je kinderen worden wat ouder. De tienerleeftijd, de puberleeftijd. En je wordt door je eigen kind bedrogen. Dat is heel erg, als je erachter komt. Als je je kind niet kan vertrouwen. En misschien wel het allerergste is, als je erachter komt dat je door je eigen vrouw bedrogen wordt. Of door je eigen man. Nou, Maleachi stelt dat nou met name aan de kaak in het derde gesprek. Als u meegelezen hebt in Maleachi 2, die zeven versen, vers 10 tot en met 16, dan leest u 5 keer dat woordje trouweloos. Het kernwoord in dit gesprek. Jullie zijn trouweloos naar God toe, maar ook naar elkaar toe. Weet u nog het eerste gesprek wat over ging? Over de liefde. Ik heb u lief gehad, zegt de Heere. De Heere begon positief. Weet u nog waar het tweede gesprek over ging? Dat ging over de eer van God. Ben ik dan een vader? Jullie zingen allemaal Abba Vader. Ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? De eerbied voor mij. En nu gaat het over de trouw van God. De trouw aan God en de trouw aan elkaar. Trouw. Het is een hard gesprek. Hier op dat tempelplein. Malachi aan de ene kant namens God en het volk dat daar staat te offeren aan de andere kant. En het gaat over het huwelijk, het huwelijksleven, het huwelijksleed, het huwelijksverbond. Zoals God een verbond gesloten heeft met Israël, zo sluit een man en een vrouw met elkaar een verbond. Dat woordje verbond heb ik niet vaak gebruikt de afgelopen 7 jaar. Maar als je het ergens moet gebruiken, dan is het vooral bij het huwelijk. Dat ga ik vanmorgen duidelijk maken. Eerste gedachte. De zonde van vermenging wordt aan de kaak gesteld. Ik begin bij vers 10. Hebben wij niet alle één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom handelen wij dan trouweloos, hier heb je dat woord, en niet tegen zijn broeder, door het verbond met onze vaderen te ontheiligen? Malachi gaat terug naar het moment dat de Israël en de Heere met elkaar een verbond sloten op de Sinaï, in de woestijn, toen ze de 10 geboden kregen. Toen werd, en dat zeggen de profeten ook, toen werd God en Israël aan elkaar verbonden. Toen werd Israël de vrouw van God. Met plechtige geloftes hebben ze beloofd, al wat u zegt, Heere, zullen we doen en horen. Toen zijn ze aan elkaar verbonden. Aan elkaar gesmeed. Toen zei de Heere, nou zijn jullie mijn volk. En dan mocht dat volk zeggen, en nu bent u mijn God, onze God. Daar werd een verbond gesloten, het verbond der vaderen. Ja, en daar waren ook rechten en plichten aan verbonden. Israël had beloofd, wij zullen geen andere goden voor uw aangezicht nemen. We zullen geen andere goden dienen. Maar dat deden ze toch. En als je dan andere goden in plaats van de ene God, dan ben je ontrouw, dan pleeg je geestelijk overspel. En daarom noemt de Heere dat, jullie hoereren af. Jullie zijn mijn bruid, mijn vrouw niet meer, jullie zijn hoeren geworden. Jullie gaan naar de andere goden. Afhoereren en God de trotse nek toekeren. Zo zijn we niet getrouwd, dat heb je niet beloofd. Je zou mij toch trouw en toegewijd zijn. Ontrouw, afgoderij. Geestelijk overspel. Jullie zouden toch geheiligd zijn, aan mij toegewijd. En ze hadden ook beloofd dat ze onderling, als dat God geheiligde volk Israël, dat ze niet zouden trouwen met de vrouwen uit de Canaanieten. Dat was streng verboden door God. Trouw niet met een wereldse vrouw of een wereldse man. En wat gebeurt er nou, vers 11? Ja, dat stelt Malachi hier aan de kaak, dat gebeurt wel. Juda handelt trouweloos. En ik vind dat een gruwel, zegt God in vers 11. Juda ontheiligt, profaneert het heilige van de Heer dat hij lief heeft. Want Juda is met de dochter van een vreemde God getrouwd. Wat gebeurde daar in de tijd van Malachi? Nou, de dochter van een vreemde God trouwen wil eigenlijk zeggen dat je met een heidens meisje trouwt. Die een andere God dient dan jij dient. De zonde van de gemengde huwelijken. Het ligt dus in de relatiesfeer dat het mis zat. Een tijdgenoot van Malachi was Nehemia. Die leefde in dezelfde tijd. En daar zie je dat exact terugkomen. In Nehemia staat, laatste hoofdstuk Nehemia 13 staat, dat Nehemia ook tekeer gaat tegen die gemengde huwelijken. Hij zegt, er zijn Joodse mannen die trouwen met Asdodische, Ammonitische en Moabitische vrouwen. En die hebben elk hun eigen god. En de kinderen die eruit geboren worden, dat zijn ongelovige kinderen, want ze spreken half Asdodisch. Wat wil Nehemia daarmee zeggen? Nou, als een Joodse man en een heidense vrouw telt, dan krijg je ongelovige kinderen. Als je een gelovige man en een ongelovige vrouw hebt, of andersom, dan krijg je ongelovige kinderen. De helft van die kinderen sprak Asdodisch. Die kenden niet meer de taal van de Bijbel, de taal van God, de taal van Gods volk. Zo'n invloed hadden die ongelovige moeders op hun kinderen. In de praktijk blijkt de ongelovige partner heel veel invloed te hebben op de kinderen. Daar gaat het ook vanmorgen in dit gesprek over. Dat zaad van God, de kinderen, je nageslacht. Hoort u dat? Beseft u dat? Jongens, ik preek tegen jullie. In de huwbare leeftijd, in het kiezen van een partner, in het bidden om een partner. Zo belangrijk dat de basis van je huwelijk goed is. Ga geen ongelijk juk aan. Dat is de eerste les voor vanmorgen. Ga geen ongelijk juk aan. Een ongelijk juk, dat wil zeggen een gelovige en een ongelovige samen in één huwelijk. Een ongelijk span, dat kan niet. Hetzelfde met een ploeg. Twee ossen, twee ezels, twee reine dieren, twee onreine dieren. Nou, dat gaat. Maar een reindier en een onrein dier, een os en een ezel samen onder één juk. Dat gaat niet. De een wil die kant op, de ander die kant. De een in dat tempo, de ander in dat tempo. Het gaat schuren, het gaat pijn doen. En elk huwelijk. Waar je met een gelovige en een ongelovige te maken hebt. En je bent wat langer getrouwd. Die voelt dit tot op hun tenen aan. Wat ik hiermee wil zeggen. Je moet geestelijk de kar alleen trekken met je kinderen. Die als ze wat ouder worden. Ja, waarom blijft papa dan liggen? Waarom moeten wij naar de kerk? Weet je? 90% van de kinderen uit zo'n gemengd huwelijk. Die haken af. Die volgen de Heren niet. Die kiezen altijd de kant van hun eigen hart. En dat hart is van God afvallig. Kan niet samen, dat ongelijk juk. Christus en de afgoden. Licht en duister. Goed en kwaad. Gelovig en ongelovig. Er zijn al wat tranen gevallen. Door jonge mensen die niet wilden luisteren. En toch trouwden met iemand. En trouwen, dat is het meest hechte, meest intensieve relatie die je op aarde kan hebben. Dat is het huwelijk. Daarom zegt Paulus, trouwt in de Heere, mensen. Laat de Heere Jezus de heerschappij mogen hebben in je huwelijksleven en in je gezinsleven. Als de Heere Jezus het hoofd van je huishouden mag zijn. De stille toehoorder van elk gesprek. En de ongeziene gast bij elke maaltijd, laat hij heerschappij hebben. Aangaande mij en mijn huis, dien de Heere samen. Hoeveel zijn er niet verkeerd begonnen? Vanmorgen in de Maranatenkerk. Een verkeerd begin. Wat is een verkeerd begin? Ja, we zijn wel in de kerk getrouwd, dominee. Ja, dat bedoel ik nou weer net niet. Je kan in de kerk trouwen. En je kan zelfs kerkelijk meelevend zijn. Maar dat is niet trouwen in de Heere. Dan kan je nog de basis missen. De basis is dat je samen de Heere dient en vreest en zoekt. Jonge mensen die elkaar lichtvaardig beloften doen, want ze zijn zo voor elkaar bestemd en ze weten het zeker. En we houden zoveel van elkaar. En je doet lichtvaardig belofte aan elkaar. En je lacht de bedenkingen van pa en moe weg. En je trouwt snel. En achteraf moet je zeggen, ja, ik kende eigenlijk mezelf niet. En ik kende ook mijn partner niet. En ik kende ook de Heere niet. Verkeerd begonnen. Het kan niet samen. Je opvattingen zijn zo anders dan van jouw partner. Jouw keuzes, je beslissingen, je gewoonten, je invulling van je vrije tijd. Je spreekt niet dezelfde taal. Hoe kan je dan zelf samen God dienen? Dat gaat toch niet? Over normen en waarden. Over woorden die je gebruikt. Maar veel meer ook over de waarden die je hebt. Daar denk je niet gelijk over. De opvoeding van je kinderen. Het is zo belangrijk dat je daar vooraf over spreekt met elkaar. Eigenlijk kan je als consequente christen over geen enkel wezenlijk ding met je partner spreken. Dan moet je je eenzaam voelen. Hoeveel eenzame vaders, eenzame echtgenoten zijn er? Die zeggen, ja, ik zit hier alleen, dominee. In het begin ging die nog mee, maar er valt niet meer over geestelijke dingen te praten. Het is een schat hoor, mijn man. Maar over die dingen kunnen we niet met elkaar praten. En in mijn geestelijk ben je zo eenzaam. Omdat de basis, datgene wat je nou voor jou zo belangrijk, je allerdiepste gevoelens en je allerdiepste overtuiging, kan je niet met je man, vrouw delen. Begin er nooit aan. Ja, maar ik kan toch na ons trouwen, kan ik toch bekering komen? Het huwelijk is geen evangelisatiemiddel. Ja, maar Rut dan. Ja, maar Rut, die kwam tot bekering voordat ze met Boas trouwde. Dat was een breuk met Moab. Dat was een toevlucht zoeken onder de schaduw van de vleugelen van de God van Israël. Die was bekeerd voordat ze trouwde. Dat is heel wat anders. God vindt dat een gruwel, staat er hier. Een gruweldaad. Sommigen in de tijd van Malachi was het nog erger. Die waren getrouwd met een Joodse meisje en die namen er nog een heidense vrouw bij. Weet ook in de tijd van Malachi. Ze werden wat ouder en hun vrouwen werden wat ouder en ze namen dan na verloop van tijd namen ze nog een heidense vrouw erbij. Een mooiere vrouw, een jongere vrouw en een rijkere vrouw. Daar gaat Malachi helemaal tegen tekeer. Dat is gewoon buiten de kerk. Binnen de kerk. In de voorbereiding van deze preek las ik een absurd iets eigenlijk. Mijn man en ik hebben allebei een buitenechtelijke relatie. En we zeggen tegen de kinderen: jullie hebben toch ook vriendjes en vriendinnetjes? Nou, papa en mama, die hebben ook een vriend. En ook een vriendinnetje. Weet je wat de Heere zegt hier? Zulke mensen moet je uitroeien. En dan moet u dat in nieuwtestamentische taal vertalen. Uitroeien wil zeggen, zulke mensen moeten onder censuur gezet worden. In de gemeente. Daar moet je censuur op toepassen. Zijn er vanmorgen mensen in de Maranatenkerk die een buitenechtelijke relatie hebben? Die er een vriend of een vriendinnetje bij hebben. Ah, dominee. Ik durf er mijn hand niet voor in het vuur te steken vanmorgen. En toch in de kerk zitten. Gebeurde dat in de tijd van Malachi? Gebeurde ook in de tijd van Malachi. Waar dan? Nou, tweede gedachte. Dat is de vormendienst. Het is zo bijzonder absurd eigenlijk. Maar dat waren gewoon tempelgangers die zulke praktijken bedreven. Er staat in vers 13: in de tweede plaats doet u dit. Het altaar van de Heere bedekken met tranen, met geween en gekerm. Maar de Heere die wendt zich niet tot jullie offers. En die gebeden die hoort hij niet met welgevallen. En dan zegt u nog: waarom? Waarom? Het gaat hier over kerkgangers, tempelgangers, kerkgangers. Ze hebben niet met de Heere gebroken. De vorm is nog in stand. Godsdienst genoeg. Dat is mogelijk, hè? Het is en-en. Dat je nou wat opgeeft voor de Heere. Dat je zegt nee tegen de zonde. Is er niet meer bij. En God. En mijn eigen lusten. En dan vind je het raar dat God je gebeden niet hoort. Ze zijn nog gevoelig ook. Het altaar van de Heere bedekken ze met tranen. Als je zijn gevoelige psalm hoort, dan krijg je nog een brok in je keel ook. En je hoort een stevige preek, kan je van genieten. Over het altaar des Heeren, als je hoort van verzoening. Als het evangelie gepreekt wordt, dominee, het altaaroffer. Dan kan je er nog goed naar luisteren. Ook, ja, bij die dominee kan ik goed luisteren. En ze, het altaar van de Heere bedekken ze met tranen. Maar dat zijn tranen. God heeft een fles, hè jongens. God heeft een fles in de hemel. En al de tranen van zijn volk vergadert hij in die fles. Maar deze tranen, dat zijn krokodillentranen, die vallen er allemaal naast. Die komen niet in de fles. Dat zijn namelijk mensen die aan de ene kant van de Heere willen horen en aan de andere kant zonder willen doorleven. Vormendienst. Je kan niet oprecht God dienen en onoprecht zijn in je handelsrelaties. En je kan niet oprecht God dienen en ontrouw zijn in je huwelijksrelatie. Ja, maar ze gaan toch nog naar de kerk, dominee? Ja, dat zeggen wij, hè? Ja, het leven, het is mijn eigen broer of het is mijn eigen zus. Ik weet dat het niet allemaal in orde is en zo. En het zou eigenlijk wel beter moeten, maar ze gaan nog naar de kerk hier. Altaar, verzoening. Ze horen nog het evangelie. En ze bidden nog voor hun eten. Ja, ja. Weet je wat er aan de hand is? De vormen zijn er wel, maar de normen zijn aangepast. En wat je er zelf van vindt. God handelt daar, God taxeert dat heel anders. Wij zeggen, nou, ze zitten toch nog in de kerk. Maar God zegt, uitroeien. Daar moet censuur op toegepast worden. Dat is een verschrikkelijke zonde. Dat ontheiligt de heiligheid van mijn gemeente. En die heiligheid heb ik lief. Ja. Merkwaardig, hè, dat het nou in de mens zijn zit. Ik moest denken aan koning Herodes. Van koning Herodes in het Nieuwe Testament staat dat hij heel graag hoorde naar goede, degelijke, stevige preken. Niet van die softe preken, maar waar het nou eens goed gezegd werd. Koning Herodes die zat graag onder het gehoor van Johannes de Doper. Want die kon zo scherp zeggen. Ja. En op een gegeven moment zei Johannes de Doper tegen die koning... Het is je niet geoorloofd met de vrouw van je broer te hokken. Dan was hij in verlegenheid, die koning Herodes. En dan deed hij weer een beetje zijn best en zo. En de volgende week zat hij weer in de kerk bij koning, bij Johannes de Doper. Terwijl het hem zo rechtstreeks werd aangezegd. Hij hield er een dubbel leven op na. Aan de ene kant zware preken horen, aan de andere kant licht levenswandel op nahouden. Wat ben je toch voor een huichelaar vanmorgen in de kerk? Ze zitten er vanmorgen. Ik durf er mijn hand niet voor in het vuur te steken dat ze er niet zitten. Vormendienst. God kijkt dwars door die godsdienstige ceremonieën van jou heen. En hij ziet en hij kijkt achter je gebroken huwelijksgelofte. En dat je je eigen man tekort doet. En dat je je eigen vrouw tekort doet. Dat is erg. Ondanks je gebeden. Ja, het wordt vaak nog goed gepraat ook. Ja, maar ik heb erom gebeden. Het gaat echt niet meer. En ik heb het aan de Heer. Maar de Heer haat het. Ja, ik schrijf alles onder één, op één noemer. Alles over één kam. U bent altijd de uitzondering natuurlijk. Laat het nou eens over je heen komen. God haat het. Mensen zijn zo godsdienstig, zo kan je het ook nog toepassen trouwens. Deze mensen zijn zo godsdienstig. Dat ze hun eigen huis en hun eigen vrouw en hun eigen kinderen verwaarlozen. Kan ook. Het kan soms heel dichtbij zijn. Dat je het zo druk hebt met godsdienstige activiteiten. Dat je huwelijk eraan gaat en kapot gaat. Je kan zo buitensporig bezig zijn met het altaar en gewenige kerm. Dat je huwelijk onder spanning komt te staan. Vaders, mannen onderling, dat moeten we goed ter harte nemen. Vorige week had ik dankdag gepreekt, 's ochtends en 's avonds. En ja, donderdag moest ik weer een preek gaan voorbereiden. En toen zei mijn vrouw, wat zei hij ook alweer? Ja, toen zei mevrouw, waarom heb jij mij eigenlijk nog nodig? Want ja, zondag spreken, dankdag preken. Die andere zondag weer preek voorbereiden. Goede preek, lange preek. Ja, waarom heb jij eigenlijk nog nodig? Kijk, en als je dan zegt, ja, voor de koffie en voor een warm prakje, ja, dan zeg je iets fout. Dus vandaar mensen, afgelopen zondag, ik heb een heerlijk weekend gehad afgelopen weekend. Gewoon lekker even niks. Want de Heer zei tegen mij, je moet naar Sarah, je vrouw, luisteren. Even als mannen onderling, hè. Jij snapt het, hè. Fijn. Ja. Dat moet je wel eens een beetje resetten als mannen. Dat is altijd een valk, ook voor dominees. En daarom zeg ik het ook openlijk, want ik val daar ook in. Het is allemaal voor de Heer, het is allemaal voor goede bedoelingen, het is allemaal om de mensen te voeden. En soms moet je zeggen van, en nu even niet. Ja, derde gedachte. Dat is die echtscheiding. Gemengde huwelijken, een gruwel. Vormendienst. Er staat dat de Heer er een afkeer van heeft. Hij luistert niet, hij ziet het niet, hij moet het niet. En nou, de echtscheiding. De Heer haat het. Een derde punt. Er staat in vers 16, het wegsturen van je eigen vrouw. Ter wille van die vreemde vrouw, die andere, die heidense. Dat gebeurt niet alleen bij generaal Petraeus in Amerika, maar dat gebeurt ook bij andere mensen, ook bij kerkmensen. Weet je wat er ook staat? Dat staat nou niet zo goed in de herziene statenvertaling uitgedrukt, maar er staat in vers 15, als u nog even meeleest. Daarom wees op uw hoede met uw geest. In de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap staat, daarom wees op uw hoede voor uw hartstocht. Dat vind ik beter. En in vers 16 weer, wees daarom op uw hoede met uw geest. Dat wil zeggen, voor uw hartstocht. En handel niet trouweloos. Je hartstocht, je zondige behoeftes. Beheers jezelf. Als vrucht van de geest. Er staat in vers 16, hoewel men het geweld bedekt met zijn gewaad. Ik heb me zitten indenken, hoewel men dat toedekt. Hè? Dat zegt eigenlijk Malachi. Jullie dekken het toe. Jullie bedekken het, dit onrecht dat God ziet. Jullie bedekken het. Jullie willen zeggen van, ach, het is niet zo heel erg als het lijkt. En het is altijd, het is niet mijn schuld. Schuldloos gescheiden man zoekt nieuwe partner. Ja, als het gaat over de schuldvraag. En heus, ik wil echt niet alles over één kam scheren, maar ik wil het wel eens in het midden leggen. Als het gaat over de schuldvraag, ja, dan weet ik al lang wat het antwoord is. Als ik als dominee praat met de man, dan heeft de vrouw het gedaan. Als ik praat met de vrouw, dan heeft de man de schuld. Als het over de schuldvraag gaat, hoef je mij niet te vertellen wie de schuld heeft. Want sinds Genesis 3 ligt de schuld altijd bij een ander. In Genesis 2 zie je Adam die van de Heere een vrouw krijgt, Eva. En hij wordt wakker 's ochtends en doet zijn ogen open. En hij is gelijk helemaal in de moed. En hij gaat lyrisch worden. Dat staat ook in de herziende statenvertaling. Dat staat het schuin gedrukt. Dat wil zeggen, poëzie. Hij zegt, deze is dit nu been van mijn been. En vlees van mijn vlees. Hij is helemaal high van die vrouw. Die hij van God gekregen heeft. En dan ben je één hoofdstuk verder. Genesis 3. En is er zonde gebeurd, hè? En dan zegt hij, die vrouw, niet mijn geliefde. Die vrouw die u aan mij gegeven hebt. Dat mens. Geen poëzie. Geen gedichtjes. Zij is de schuld. Hoewel men het geweld bedekt met zijn gewaad. Je probeert jezelf altijd in te dekken. Ziet u dat woordje geweld staan? Daar heb ik ook over nagedacht. Dat woordje geweld. Ja, maar als nou een man je lichamelijk geweld in elkaar slaat, mag je dan... Ja, dat zijn allemaal pastorale gevallen, daar heb je allemaal gelijk in. Maar nu even de algemene regel. Als het lichamelijk geweld komt, dan gaat er vaak toch wat aan vooraf. Dat is het verbale geweld. Hoeveel kinderen zijn er niet? Die horen hoe papa en mama tegen elkaar schelden. Met harde woorden. Jij met je grote. En dan gaat dat met harde woorden gepaard. En hoe je elkaar met verbaal geweld kwets, pijnlijk probeert te raken. Ben je ook helemaal erg, Finn? En dat vindt God ook erg. En we zouden er ons eigenlijk over moeten verootmoedigen. Voor al die kinderen die nu hun mond houden. Die jonge lui die nu in de kerk zitten. Die zeggen, mijn moeder gaat aan het avondmaal. Maar ze zit altijd op papa te katten. Erg. Of mijn vader en moeder gaan samen aan de tafel, maar ze hebben altijd mot. En dan moet je als christen, vader en moeder, een afspiegeling zijn van de liefde van de Heere Jezus en van de trouw van de Heere. Wat voor karikatuurbeeld geven we onze kinderen mee op zo'n manier? Die tafel, ja, daar wilt u aan, want met de Heere hebt u zo... Weet je wat de Heere zegt? Dan moet je eens even afblijven. En voordat je nou naar die tafel gaat, ga nou eens een goed gesprek hebben met je man, met je eigen vrouw. Geweld. Ja, maar de literstank is leeg. Er is geen druppel meer in. Ja, ik had het over die ene auto. Weet u nog, met die ene tank, die liefdestank. Nee, dat is geen goed beeld. Dat vliegt, dat is een veel beter beeld. Maar ja, als de tank nou leeg is, dominee, ik voel echt helemaal niks meer voor die vent. Zegt u dat als christen? Dan heb ik een tankstation voor u. En in dat tankstation, daar zit zoveel liefde. En daar kan je zo, kan je vol tanken. En dat is het adres bij God. God is liefde. En als je nou weer volgetankt bent bij hem. Dan gaat het weer. Dan kan je het van hem via jou ook weer aan een ander doorgeven. Als die liefde van God in je hart is uitgestort. Dan kan je liefde ook weer geven. Kan doorgeven. Let eens naar de Heer Jezus. Kijk eens naar de Heer Jezus. Als man en vrouw mag je in het christelijk huwelijk een beeld zijn van de liefde van de Heer Jezus tot zijn kerk. Als ik kinderen, als het mooi weer is. En ik zit bijvoorbeeld met de kleine jongen. Ik zit even aan de waterkant. Ik hou hem goed vast. En dan kijk ik, als het rustig mooi weer is. Het zonnetje schijnt en dan kijk ik in het water. En dan zie ik in het water zie ik de hemel en de wolken afgebeeld. Ik kijk in het water en ik zie de hemel in het water weerspiegeld. Dat was de bedoeling van een christelijk huwelijk. Dat in man en vrouw dat de liefde van Christus zou worden weerspiegeld in mijn huwelijk. Naar mijn kinderen toe. Als ik denk aan de Heere Jezus, die hemelse bruidegom die nooit scheidt van zijn kerk. En zelfs als ik ontrouw ben, hij blijft getrouw. Heer, hoe houdt u het vol met me? Zijn liefde op tot het einde, tot de dood. En zijn trouw tot de dood. Vormen dienst. Echtscheiding. En dan worden hier drie uitdrukkingen gebruikt, gemeente. Vers 14, vind ik zo mooi. De Heer is getuige geweest tussen u en de vrouw van uw jeugd. Dat is één. De vrouw van uw jeugd, dat is de eerste uitdrukking. Tegen wie u trouweloos handelt. Terwijl zij toch uw metgezel in is. Dat is twee. En de derde uitdrukking is de vrouw van uw verbond. Mooie, kostbaar. Daar zit een huwelijkspreking. De vrouw van, de huisvrouw van uw jeugd. God was getuige tussen u en de huisvrouw van uw jeugd. Toen u trouwde, toen wij trouwden, had je getuigen. Wie weet nog wie de getuigen waren toen u trouwde? Zoveel jaar geleden. 40 jaar geleden. U waren 40 jaar geleden getuigen. Nou ja, dat was mijn vader, mijn moeder en misschien nog een zus van me of zo. Maar nou staat er hier niet alleen mensen waren, God was getuige. God was getuige. Met de vrouw van je jeugd, dat werd toen je nog jong was, net 20 of midden 20, toen je met die vrouw trouwde en het huwelijk gesloten werd. Wat was dat een heerlijke happy day. En wat verheugde God zich erin. Want je ging de instelling in die hem behaagde. Je sloot het huwelijk voor zijn aangezicht. Je ging naar de wet, naar de instelling die God behaagde. Dat paradijsbloempje, dat zag je ook als een paradijsbloempje. Ondanks de zondeval, dat huwelijk ging als een paradijsbloempje mee. En er was liefde en er was vreugde. En je had het goed met elkaar. En je had niet veel geld, maar het was goed met elkaar. Zij, she was my first love. Ja. Zij was de liefde van mijn hart. De keuze van mijn leven en de lust van mijn ogen. Zo noemt Ezechiël zijn vrouw. Zij was de lust van mijn ogen. Door God samengebracht. Voor zijn aangezicht geknield. Weet je het nog, zegt de Heer hier. Weet je het nog, het begin? De huisvrouw van je jeugd. Heb je de trouwfoto nog hangen? Met je mooie jurk en je zwarte pak en je die pijphoed op. Weet je het nog? Zo was het begonnen. De huisvrouw van je jeugd. Ze wordt genoemd de metgezellin. Je levensgezellin. Ook zo'n mooi woord. Ik denk aan al diegenen die weduwe en weduwna zijn vanmorgen. Die komen erin mee vanmorgen, weet ik zeker. Ja, dominee. Als de dag van gisteren, mijn trouwdag. Ik sta er wel eens voor de trouwfoto te kijken. Ja. Hij hangt er nog. Oh. De metgezellin met wie je leefde, met wie je lief en leed deelde. Toen je eerste kind kreeg, onvergetelijk. Ik weet nog precies wanneer en waar. In goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid. Je metgezellin. Trouw, gemeente, trouw, dat leert genade je alleen maar. Weet je dat? Een christen die leert trouw te zijn door genade. Trouw aan de Heer en ook trouw aan elkaar. Ik las in de voorbereiding over die ene mevrouw. Die verzorgde haar man 30 jaar. Haar zieke man 30 jaar. En die man die kon niets meer bewegen dan alleen zijn hoofd en zijn linkerarm. 30 jaar. Dat is een liefdesoffer. Ja, ik ken ze. Wat ben je dan tot troost voor een ander? Als het begin goed was. Dus die man van 83 jaar die zijn vrouw van 82 ging begraven. En die zegt, ik was 18 jaar dominee toen ik mijn vrouw leerde kennen. Toen was ze 17 jaar. En toen gingen we voor het eerst gingen we samen een wandeling maken. Toen zeiden we tegen elkaar, de een de ander, zullen we samen de Heere gaan zoeken? Hebben ze gedaan. En na een leven van veel strijd en van veel geluk, gingen ze beiden de eeuwige rust in. Als dat het begin is, dan sta je klaar om je huwelijk te bevestigen. Heel graag. Je metgezellin. En dan wordt er nog gesproken over de vrouw van uw verbond. De vrouw van uw verbond. Geen verhouding. Ik heb een verhouding met een ander. Dat is een wereldse taal. Een verhouding. Ik heb een verhouding. Ik heb een nieuwe vriendin. Ik heb een verhouding. Tot wederop zeggen. Nee, de Bijbel spreekt niet over een verhouding. God spreekt over een verbond. En dat sluit je niet voor even, voor je hele leven. Een huwelijksverbond. En er is God getuige van. Er zijn geloftes gedaan naar elkaar. Je hebt ja gezegd voor God en voor elkaar. Wederzijds plechtig. Dat is vastgelegd op de foto's. En God trekt hier een parallel met vers 10 en vers 15. Vers 10 was het verbond op de Sinaï. Zoals God een verbond sloot met Israël. Trouw en liefde. Mijn volk, mijn God. Zo is het huwelijk een verbond van liefde en trouw. Mijn man, mijn vrouw. Met gelofte en wederzijdse verplichtingen. In het openbaar voor de hele gemeenschap en voor het hele leven horen wij onafscheidelijk bij elkaar. Wat plechtig. En dat kan door niemand ongedaan gemaakt worden. Wat is het grote verschil, jongens? Even een vraag aan jullie. Wat is nou het grote verschil tussen één dag voor je trouwen en één dag na je trouwen? Nee, nou, er zit niet zoveel verschil in, dominee. Ja, er zit heel veel verschil in. Wat is het verschil tussen één dag voor en één dag in de day after? Nou, voor die ene dag voor je trouwen, dan is er nog geen formele band. Daar kan het nog uitgaan. Maar die dag na je trouwen, na je huwelijk, dan zit je met een ijzeren band, nee, een gouden band. Gouden band. Dan zit je voor het hele leven aan elkaar vastgesmeed. Dat vind ik helemaal niet erg hoor. Zegt iemand die veel van zijn vrouw en veel van zijn man houdt. Maar dat is het verschil. Je zit na je jawoord met een gouden band aan elkaar vastgesmeed. En binnen die band van het huwelijk, daar is dan ook plek voor het allerteerste en het mooiste. En dat is de seksuele omgang. Het meest intiem, het laatste wat je weggeeft, dat is niet je portemonnee, maar dat is je lichaam. En dat geef je weg nadat je getrouwd bent. Zo heeft God het bedoeld. Zo heeft God het bedoeld. En die lichamelijke liefde is een uiting van jouw hartelijke liefde naar elkaar. Wat heeft God het mooi bedoeld? Misschien had je wel een verkeerde start, dat kan ook. Je moest gaan trouwen. Ja, dan ligt er een schaduw overheen. Maar als u het beleden hebt voor God en naar elkaar en in de gemeente, dan praten we er niet meer over. Is het weg. Is het weg. Je bent aan elkaar gegeven, geheiligd. Je bent aan elkaar verkleefd. De man zal de vrouw aankleven. Zoals twee papieren poppetjes aan elkaar gekleefd worden. Aankleven. Dat is een huwelijk. En af en toe laat het een klein beetje bij de randen, laat het een beetje los zo. En dan moeten we weer een beetje lijm tussen doen en zo. En dan moet je weer een weekendje vrij nemen en dan zit het weer goed. Ja. Maar als je dat uit elkaar gaat scheuren, dat is een echtscheiding, dan krijg je altijd stukken. Brokstukken. Beschadiging. En je kinderen zijn daar de dupe van. Ja, dat is de laatste gemeente, daar ga ik echt eindigen. Dat is vers 15, dat zaad Gods, dat staat in de Statenvertaling. Heeft hij er niet, dat is trouwens een heel moeilijk vers, vers 15. Maar er staat ongeveer dit. Heeft hij God er niet maar één gemaakt, één man, één vrouw in de beginnen? Hoewel hij nog geest over had. En waarom die ene? Hij zocht een goddelijk nageslacht. Hij, God, zocht een zaad God. Het ging God in je huwelijk om kinderen die God zouden vrezen. Dat staat er eigenlijk. De Heere zocht een zaad God. Een goddelijk nageslacht. Daar gaat het om. Om je kinderen. Want uit die kinderen, uit dat God geheiligde zaad, wordt een huwelijk, wordt het koninkrijk van God gebouwd. Daar gaat het God om. En met gemengde huwelijken gaan de kinderen als dodi spreken. De taal van de wereld. Dan wordt het koninkrijk van God niet meegebouwd. En als het vormendienst is, dan zeggen die kinderen ook, nou, laat me zitten, pa en moe, want jullie hebben me regeltjes en wetjes meegegeven. Maar inhoud en body en de liefde van de Heer heb ik en de trouw van de Heer heb ik in u en in jullie huwelijk niet gezien. En dat neemt God u kwalijk. En echtscheiding, daarin heb je een karikatuur gemaakt van de liefde van de Heer. Het gaat God om dat zaad God, om die kinderen. Om die kinderen. Daarom. Wat een gesprek tussen Maleachi en het volk op dat tempelplein. Wie heeft het voor het zeggen in je huwelijk, zegt hier Maleachi. Is dat de dochter van de vreemde God? Is dat de moeder? Die heidense moeder met dat Boeddha-beeldje of... Of wat dan ook. Het zaad Gods. God zoekt kinderen die hem toebehoren. God wandelt rond in mijn gezin aan de Bourgoense Vliet. En hij ziet daar vier kinderen. God zoekt een zaad Gods. Mijn kinderen. Willen jullie bij mij horen? Worden jullie opgevoed? Worden jullie opgedragen? Worden jullie op mij geworpen? De Heere wandelt door de gemeente vanmorgen. En hij ziet al de kinderen in de kerk en in de kres ook. En ook die ongeboren kindertjes in de moederschoot. Die vrucht van je buik. Nog een paar weken, die vrucht van je buik. Een zaad Gods, Heere, mag het voor u zijn. En hij ziet de jeugd achterin. Wat God in deze tijd zoekt, dat is een jeugd die strijdt. Die zich met ziel en lichaam aan Christus heeft gewijd. Niet alleen met de mond op zondag, maar met ziel en lichaam. Niet voor de vorm, maar met ziel en lichaam aan Christus heeft gewijd. Zaad God. Dat vind ik het mooi in het doopformulier. Je kan er veel op afdingen, maar dit vind ik zo mooi. Ik zal u zijn tot een God en uw zaad na u. Voor elke christelijke vader en moeder is dat een kostbare gouden zin. Dat wil ik, Heere, dat is mijn gebed, dat is mijn bede. Niet alleen mijn God en de God van mijn vrouw, maar ook de God van mijn kinderen. Wat zoekt de Heer een zaad voor hem? Hem dienen zou voor hem zou leven. Als ik straks mag staan, als mijn laatste adem uitblaast. Dat ik dan samen met mijn vrouw, maar ook met mijn kinderen, zie ik en de kinderen die gij mij gegeven, allemaal rondom uw troon mogen staan en u eeuwig mogen groot maken. Toen ik trouwde en toen het huwelijksformulier gelezen werd, toen werd er gebeden, geef dat, Heere, dat ze de kinderen die het u belieft hen te geven, dat ze die tot uw eer mogen opvoeden. Dat gebeurt niet. Als het in het huwelijksleven fout zit. Ik hoor Gods klacht. Hij zoekt het zaad Gods. De duivel zoekt dat trouwens ook, het zaad. Het geslacht, de kinderen, het nageslacht. Kinderen van de kerk. Niet om te behouden, maar om kapot te maken. Te verderven. Een zoekende Heer. Wat een gesprek ermee. Wat een gesprek. Een zoekende Heer. Dienen we die zoekende Heer? Dienen we die zoekende Heer? Eerst de geloofsverbindenis met God. Ja tegen God zeggen. Dan de huwelijksverbindenis met een ander. En dan samen de Heer mogen zoeken en dienen. Ja. Een zoekende Heer. Hij zoekt zaad. Kinderen. En gemeente, misschien mag ik er nog één ding bij voegen. Hij zoekt niet alleen zaad. Hij zorgt zelf ook voor zaad. Gelukkig dat de Heer het zelf uiteindelijk ook doet. Een vader die zoekt. Een zoon die zoekt, maar die ook zalig maakt. En een geest die zoekt. En een geest die ook ervoor zorgt. Dat dat nageslacht er komt. Zij zullen u eerbiedig vrezen. Uit elke tong, taal, kerk, genootschap en natie. Ze zullen u eerbiedig vrezen. Die kinderen. Ze zullen komen. Ze zullen komen. Ze komen aan door goddelijk licht geleid. Ja. Het vrome zaad van die op God vertrouwde, zal door zijn kracht hem dienen en voor hem leven. En het zal de Heer worden aangeschreven in het nageslacht. Gemeente, ik heb vanmorgen met u mogen stilstaan. Bij de zonde van een gemengd huwelijk. Bij de zonde van vormendienst. En bij de zonde van echtscheiding. Zonde voor God. Want je bent een verbondsbreker. Hij is getuige geweest. Zonde tegenover je kinderen. Zonde ten opzichte van je wettige echtgenote en echtgenoot. Zonde ten opzichte van jezelf. Die zonde moet beleden worden. Daar moet je schuldbelijdenis over doen. Maar dan mag je ook een beroep doen met de scherven van je huwelijk. En met de kinderen die niet meer willen, en dat is mijn schuld, dominee, dan mag je ook met die scherven ootmoedig naar die verbondsmiddelaar gaan. En geef die scherven dan maar aan hem. Die op de bruiloft van Kana, toen het allemaal dreigde in het water te lopen, die uiteindelijk toch reddend, herstellend en helend zijn gang ging. Aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Amen. We gaan zingen Psalm 134. Weet je nog? Vers 2. En knielt eerbiedig voor hem neer. En vers 3. Dat zere zegen op u daal. 134, 2 en 3. Thank you.
zullen eindigen met een dankgebed. Heren, wij komen aan het einde van deze dienst tot u in het gebed. We moeten danken voor uw woord, Heer, een ontdekkend woord. Het heeft aan de kaak gesteld wat er diep van binnen, wat achter de gevels van de huizen leeft, heerst, werkelijkheid is, rauwe werkelijkheid is. Heren, sommigen hebben misschien wel door de grond kunnen zakken vanmorgen. Wilt u ze dan oprapen, o God? Wilt u ze dan opvangen, Heren? Als een geslagen hond de kerk uit moeten. Als alles ons uit handen wordt geslagen, o God, dan voel ik mezelf een niet en een nul. Een zware onvoldoende. Heren, waar heb ik ervan terechtgebracht? Dan moet ik met David zeggen, alzo is mijn huis niet geweest voor God. Maar Heren, er is bij u vergeving. Als dat niet zo zou zijn, dan zouden we de kerkdeuren kunnen sluiten. Er is bij u altijd een weg terug. Dat grote tankstation bij u, Heren. Jezus vol liefde. En die liefde wilt u delen. Geen surrogaatliefde, maar goddelijke liefde. 1 Korinthe 13 liefde. Die zichzelf niet zoekt, die zichzelf verloochent, die zichzelf overgeeft. Heren, vul opnieuw ons hart. Met liefde van boven, zodat we die ook weer kunnen verspreiden naar de ander, naar de naaste, naar de meest nabije naaste. Heren, wij bidden u ook voor de jeugd, voor de kinderen. U zoekt ze, Heren. U hebt ze op het oog, opdat ze voor u zouden zijn. U zouden dienen, voor u zouden leven. U werft ze nog steeds. Gedenk ons, Heren, en dank voor alles wat u gaf. Ga met ons mee, in Jezus' naam. Amen. Wij zingen tenslotte nog Psalm 22, vers 15. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heer. En vers 16. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. Psalm 22, vers 15 en 16.
Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.